Hoi daar, welkom bij Groeivrouwen, de podcast waarin we samen groeien, bloeien en ons ontwikkelen. Ik ben Aisha en ik kan niet wachten om met jou te duiken in allerlei boeiende onderwerpen. Elke aflevering zal ik jou meenemen in een nieuw thema en dit kan variëren van gezondheid, zelfliefde, carrièreontwikkeling en alles daartussenin. Welkom bij de 5e aflevering van Groeivrouwen. Tijdens deze aflevering heb ik het samen met Suus over haar ervaring met seksueel misbruik. Suus werd als kind jarenlang seksueel misbruikt door iemand dichtbij. Vanwege privacyredenen vertellen we niet wie de pleger is. Nou, welkom Suus. Fijn dat je hier vandaag wilt zijn en je verhaal met ons wilt delen. Heel moedig ook van je. En ik wil eigenlijk vragen om je even kort te introduceren. Dus als je daarmee zou willen beginnen, zou dat heel fijn zijn. En dan ga ik je daarna wat meer vragen stellen over jouw verhaal.
Zeker. Ik ben Suus, ik ben 22 jaar en ik woon in Breda. Ik studeer aan de Fontys Academy of the Arts en ik word opgeleid tot docerend theatermaker. Verder heb ik een kat en richt ik me ook vooral op lotgenoten, op ervaringswerk, wat ik doe over seksueel misbruik.
Ja, want daar gaat jouw verhaal vandaag hier natuurlijk ook over.
Ja.
En ten eerste, ik vind het heel knap van je dat je dit verhaal met ons wilt delen. Want ik denk dat er nog best wel een taboe op rust.
Zeker.
En ja, ik denk dat het inderdaad goed is als we meer vrouwen hierover informeren. En ook wat ze eraan kunnen doen, denk ik. En ik denk dat jij daar een hele goede aanvulling voor kan zijn. Wat ik eigenlijk wil om mee te beginnen is, hoe zag jouw leven eruit voordat deze situaties plaatsvonden?
Dat is heel ingewikkeld, omdat seksueel misbruik bij mij startte vanaf ongeveer mijn derde jaar. Dan beginnen je herinneringen eigenlijk pas. Dus ik kan me geen leven herinneren voor het seksueel misbruik.
Nee, dat is best wel heftig dat het zo jong al bij jou begon.
Ja.
En had je destijds, toen je kind was, al door dat er sprake was van iets wat niet klopte of iets wat anders was?
Iets wat niet klopte, dat niet echt. Het hoorde erbij, het was je leven, maar het voelde niet fijn. En ook met andere kinderen. Ik had wel vriendjes en vriendinnetjes in de klas, maar ik kon het niet delen, want dat mocht niet vanuit de dader gezien. Ik mocht niet praten. Dus dat zorgde wel voor dat je iets merkt. Je bent dan bijvoorbeeld heel angstig om iets te delen of... Want het is een geheim wat je bij je moet dragen en wat je aan niemand mag vertellen.
Ja, jeetje. Dat klinkt wel echt heel heftig dat dat dan toen al begon. En dat je dat eigenlijk al een hele lange tijd alleen hebt moeten dragen. Had je al vanaf het begin door dat het seksueel misbruik was? Of kwam dat pas op latere leeftijd?
Ik wist niet dat het seksueel misbruik was. Op je derde jaar, dat is nog heel vroeg en praat je nog niet... veel en begrijp je ook nog niet veel. En dat noem je dan een pre-verbaal trauma. Dus pas op veel latere leeftijd wist ik dat het seksueel misbruik was.
Ja.
Dus op de middelbare school krijg je seksuele voorlichting. En dan pas krijg je te horen... Oké, dit is wat het betekent. En zo hoort het te gaan. Zo ziet het eruit. Maar ik kon mijn verhaal niet doen, omdat het geheim nog steeds opgelegd werd. Dus pas vanaf mijn 18e, toen zat ik nog in de situatie, kon ik het pas vertellen en ook vertalen naar dat het seksueel misbruik is.
Ja, want in de periode daarvoor, hoe vaak was hier sprake van? Was het iets wat in je dagelijkse leven echt elke dag voorkwam of was het af en toe?
Ik kan wel zeggen, dit kwam zeer regelmatig voor.
Ja. Hoe was die periode voor jou? Wat ervaarde je en praatte je überhaupt met mensen erover of hield je alles voor jezelf?
Ik hield eigenlijk alles voor mezelf totdat ik 10 was. Toen kreeg ik een ongeluk en toen moest ik verplicht naar een psycholoog. Ik had heel veel angstklachten ontwikkeld, omdat destijds na het ongeluk ik 4 maanden geen misbruik had meegemaakt. In die tijd had ik heel veel meer angstklachten ontwikkeld. En in de gesprekken met mijn psycholoog, het was een orthopedagoog, dacht zij echt dat die angstklachten kwamen door het ongeluk, wat niet zo was. Weet ik nu achteraf. Het kwam echt door de angst van het geheim wat ik niet mocht vertellen aan niemand.
Ja, want wat mag ik vragen wat voor ongeluk je hebt gehad?
Ja, ik ben uit een hoogslaper gevallen toen ik dus 10 jaar was. En toen heb ik mijn staartbeen gebroken en een aantal wervels erbij. En ik moest dus heel lang revalideren. Ik heb gerevalideerd een aantal jaar. En ik kon 4 maanden ongeveer niet lopen. En na die 4 maanden gebeurde het weer. Maar in die 4 maanden tijd heel veel angst, klachten ontwikkeld. Depressies op je 10e. Dat is natuurlijk ook best wel heftig.
Ja.
Ja.
Nou, dat klinkt wel heel, heel naar. En ja, in die periode dus dat je aan het herstellen was, was er geen sprake van misbruik. Maar merkte je dat toen alles naar boven kwam? Of?
Nou, die 4 maanden dat ik niet kon lopen, toen kwam er heel veel naar boven. Dus heel veel angst. En ik kon het zelf ook niet herleiden naar het misbruik. Nu achteraf gezien denk ik, ah ja, tuurlijk, dat is logisch. Dat dan verkeer je eigenlijk niet meer in die situatie. Maar ben je continu angstig dat je weer in die situatie komt. Na die 4 maanden lopen gebeurde het weer. En zat ik weer in dat ritme, om het maar zo even te zeggen. Maar nam ik nog steeds die angstklachten mee.
Ja, dus vertel je nu eigenlijk dat het na die periode ook voor jou nog heftiger werd qua gevoel?
Ja, ik denk het wel. Ik werd natuurlijk ook wat ouder. Ik ging de puberteit in. En dan komt er ook veel bij kijken. Mijn moeder werd ernstig ziek toen ik 14 was. Dat maakte het allemaal een stuk angstiger.
Nee, dat klinkt ook wel inderdaad als een moeilijke situatie om je in te bevinden. En waren ook mensen in jouw omgeving die iets ervan meekregen of iets doorhadden dat er sprake was van seksueel misbruik?
Nee, helaas niet. Niemand die iets door had. 1 iemand wel. Maar dat was achteraf van, ik had er een raar gevoel bij.
Maar uiteindelijk heeft diegene niet aan de bel getrokken of iets voor jou kunnen doen?
Destijds wist niemand het van mij. Maar ik ging bijvoorbeeld wel eens naar de huisarts omdat ik klachten had. En dat werd niet gelinkt aan seksueel misbruik. Terwijl nu achteraf mijn huisarts ook zegt van, dit hadden signalen kunnen zijn.
Ja, want wat voor klachten ervaarde je toen destijds?
Ik kreeg heel veel blaasontstekingen. Ik had heel veel scheurtjes en dat soort pijnlijke klachten in de buik. Ja, veel moe zijn ook.
Jeetje. Het klinkt wel als een heftige situatie. En
ja.
Hoe ging jij om met die pijn en die angst?
Voor mij was het bijna een routine of ritme. En het is niet dat je daarbij nadenkt. Op een gegeven moment, het overkomt je, het gebeurt. En je denkt er verder niet over na. Nee. Die angst en vooral die angst zit zo diep dat je niet eens kan nadenken.
En waren er ook geen kopingsmechanismes die je ontwikkelde daardoor?
Ja, zeker. Absoluut. Ik heb die kopingmechanismen, die zijn er nog steeds. Dus bijvoorbeeld vermijding is er eentje van. Maar ook het freeze, de fight, freeze en flight reaction. Dat is wanneer je reptiele brein eigenlijk aanstaat en de rest van het brein uitgeschakeld wordt om maar te overleven. En bij mij was vooral de vriesreactie, het bevriezen, was er echt eentje van. En nog steeds als ik bijvoorbeeld een herbeleving ervaar. Ja. Dus dat is een copingmechanisme, maar ook vermijding. Dus bijvoorbeeld ruzies of andere ingewikkelde geurtjes of bepaalde geluiden wat je kan triggeren. Dat vermijd je dan en dat is ook een copingmechanisme. En zo zijn er heel veel van.
Ja, dus daar zit je ook nog mee opgezadeld eigenlijk.
Ja, maar ook dat is weer een mechanisme wat je meeneemt en daar ook niet meer over nadenkt, omdat je niet anders kent.
Nee. Nee, ik wil er later nog ook wel even op terugkomen.
Helemaal goed.
Maar waar ik het nu eigenlijk over wil hebben, is, je zei dat je op je 18e zelf wel je verhaal bent gaan delen. Hoe begon dat eigenlijk?
Ik liep stage op een school en ik raakte net voor de kerstvakantie erg in paniek. Ik voelde me niet goed en ik merkte dat ik echt op ontploffen stond. Zo heftig was het, al die angstklachten, al die ervaringen van het seksueel misbruik wat nog steeds gaande was, dat werd gewoon echt te veel. En als te veel wordt, ontplof je gewoon. Wanneer dat gebeurde, kwam mijn stagebegeleidster naar mij toe. En ik vertelde het een en het ander. En toen vroeg ze eigenlijk gelijk, word jij seksueel misbruikt? Waarop mijn antwoord was nee.
Oké, ja.
Ja. En pas na de vakantie, dus er gingen wat weken overheen, kwam ik daarop terug en zei ik, ja, je hebt gelijk. Het gaat inderdaad om misbruik.
Ja. En wat maakte dat je tegen die persoon toen wel durfde te vertellen?
Ik vertrouwde haar heel erg. We hadden ook echt een band ontwikkeld en nog steeds gelukkig. Maar ik kon het ook niet meer voor me houden.
Nee.
Het lukte niet meer. Ik moest gewoon weg uit die situatie.
Ja.
Want de dader die was nog steeds in jouw omgeving?
Ja.
En op het moment dat je dat aan haar vertelde, wat gebeurde er toen?
Dat was echt een rollercoaster. Er gebeurde zoveel. Er gebeurde heel veel binnen het gezin, er gebeurde heel veel binnen de familie, maar ook gebeurde er veel met mezelf. Dus ja. Ik ging op zoek naar hulp, psychologische hulp. En de eerste psycholoog, dat was geen succes. Dus ik ben naar de tweede gegaan en daar ben ik nog steeds. En dat is nu ruim 4 jaar, of net 4 jaar eigenlijk. Ja.
Dat is al wel een tijdje, ja.
Ja, dus daarna was het echt ook zoeken naar, wat is mijn identiteit nou? Hoe vorm ik mezelf tot een persoon die ik wil zijn? Waar daarvoor ik daar geen mogelijkheid voor had of beperkt, had ik dat nu wel. En dat is ook angstig, gek genoeg. Dus je bent uit de situatie, maar je hebt nog steeds bijvoorbeeld de copingmechanisme. Maar je verlangt soms ook terug naar het ritme wat je had.
Jeetje, ja.
En dat is een kronkel, ik noem het altijd een kronkel in mijn hoofd, wat dan nog steeds zo is. Dat je soms verlangt naar de tijd waar je eigenlijk nog gecontroleerd werd. Dat iemand anders controle over jou had. En dat ik nu de controle over mezelf moet terugpakken.
Dus eigenlijk door de gewenning was het bijna raar om dat niet meer in je leven te hebben.
Ja, exact. Ja, precies dat.
Ja. Maar hoe heb je je kunnen losmaken van de situatie?
Goeie vraag. Ik heb daar niet echt een duidelijk antwoord op, omdat ik soms nog steeds niet helemaal los ben van de situatie. Het is zo'n lange tijd geweest en dat neem je gewoon mee de rest van je leven. Maar er is natuurlijk een moment geweest dat het misbruik ook stopte. En hoe ik dat heb gedaan, geen idee, maar het moest.
Was dat een lang proces of ging dat snel nadat je er eenmaal over uit was gekomen?
Het duurde heel lang. Ik kwam bij mijn psycholoog en met de klachten, ja, ik voel me niet zo goed. Ik heb wat angsten ontwikkeld of ik voel me angstig. Ik zit niet goed in mijn vel.
Dus eigenlijk heel oppervlakkig, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Heel, gewoon niet in details.
Niet in details, ja. Ook niet in grote lijnen. Ik wilde eerst weten, kan ik jou vertrouwen, ja of nee? Want ook dat is echt ontzettend belangrijk als je weg bent uit een situatie waarin je al heel kwetsbaar bent. Maar je bent eigenlijk nog kwetsbaarder als je eruit bent.
Want had je in die tijd überhaupt bijvoorbeeld vriendinnen of mensen waarbij je je wel...
Ja, had ik wel. Ik had echt wel vriendjes en vriendinnetjes en familie. Maar ook dat achteraf gezien is echt best wel oppervlakkig geweest.
Ja, ja.
Niemand heeft mij nooit echt gezien.
Nee, precies. Dus je hebt eigenlijk altijd een soort van masker opgehad naar de buitenwereld.
Ja, ja. Ja, totdat ik eigenlijk theater ontdekte. Dat was op mijn 14e al, dus het misbruik was nog steeds gaande. Maar ik merkte, ik had een heel fijne docent daar zo. En met die docent, dat spreek ik nog steeds mee af. En ik kon haar ook vertrouwen, maar nog steeds was ik echt best wel onbewust van, oké, dit is seksueel misbruik. Maar op de vloer was dat er niet. Dus zodra ik aan het spelen was of theater aan het maken was, was het misbruik gewoon even niet aanwezig. En was die angst ook niet aanwezig. Ja.
Ja. Ja, bijzonder dat dan op dat moment weg is. En dan in theater had je dan ook het gevoel dat je wel helemaal kon uiten. Zeg maar in de rol die je dan had.
Ja, ja, want echt, dat was voor mij heel fijn om in de huid van een ander te kunnen kruipen. En voor mij ook echt het leukste wat er is.
Ja.
En nu is het ook op school dat je wel heel erg met jezelf aan de slag gaat. En dan is het wel heel confronterend.
Ja.
Maar toen nog hobbymatig was, ja, dat was echt een en al plezier, omdat je iemand anders mocht zijn.
Ja, voor jou voelde dat toen, denk ik, als ik het zo hoor, heel fijn dat je even uit jezelf kon gaan.
Ja, ja. Ja, zeker.
Nou, wel ergens mooi dat je iets, ook een soort van passie had. En dat je daar op een of andere manier toch een beetje in kon uiten.
Ik heb echt geluk gehad dat ik die passie ook had. Want ik zeg het soms nog steeds, zonder theater was ik er echt niet meer geweest. Zo heftig waren die angsten en
jeetje.
Het idee dat ik werd seksueel misbruikt. En dat is zo bijna ondraaglijk en onmenselijk. Het is schending van je psychische en lichamelijke integriteit. Dat is bijna niet te doen voor zoveel jaren en zo lang en zoveel. En dan heb je één uitweg en dat is dan even theater.
Ja. Nou, gelukkig dat je die wel had en dat je hier gewoon nog zit. Dus
ja.
Dat is gelukkig wel aan de orde.
Ja.
En nou ja, uiteindelijk kreeg je dan ook hulp van een psycholoog. En je vertelde net al, de eerste psycholoog, dat was niet zo'n succes.
Nee, klopt.
En kan je vertellen waarom? Of?
Ja, dat was een mannelijke psycholoog. Dat vond ik al heel spannend. Die psycholoog zat ook in een soort kelder. Zaten geen ramen in die ruimte.
Oh, klinkt niet heel erg gezellig.
Nee, en ook niet heel veilig, want je hebt geen uitweg. En hij ging een beetje de basis van het brein uitleggen hoe dat dan werkt als je PTSS hebt dan. Maar dat deed hij op een wat onprettige manier. Of hij ging een dier nadoen. Dus,
oh, oké.
Okay. Heel raar.
Ja.
Hij ging een dier nadoen die bijvoorbeeld een angstreactie geeft of heeft, bedoel ik.
Oké, okay, ja. Het klinkt inderdaad niet alsof jij er heel veel aan kon hebben. Nee. Dus ben je daar ook vrij snel weggegaan? Of?
Ja, na één sessie dacht ik, dit wordt hem niet. Nee. Ik ben er klaar mee.
Ja, die begrijp ik ergens wel.
Ja.
En toen naar je tweede psycholoog, waar je nu zit. Waardoor merkte je van hier voel ik me wel op mijn plek?
Nou, het was ten eerste een vrouw. Ten tweede was en is ze nog steeds heel erg geduldig. Ik denk soms echt, nu zit ik daar 4 jaar en ik denk, mensen, hoe hou je het vol met mij? Want iedere keer kom ik weer terug met dezelfde klachten. En iedere keer bedoel ik ook, iedere week kom ik weer bijna terug met hetzelfde.
Ja.
Maar ook heel oprecht en ook helpend. Dus niet per se huiswerkopdracht of zo, maar gewoon, oké, hoe voel je je nu en wat kun je er nu aan doen om dat minder te maken? En na heel veel maanden later kon ik het er uiteindelijk ook vertellen wat er nou precies gebeurd is.
Ja, dus in het begin dat je daar was, kon je nog niet de situatie heel erg goed uitleggen.
Nee.
Dus eigenlijk heeft dat echt maanden geduurd.
Ja, ja. Weet je.
Maar ergens had je wel die houvast om het toch te uiten.
Ja, op een gegeven moment krijg je ook vertrouwen en heb je vertrouwen dat je het kunt delen. En dat vertrouwen heeft ze mij echt wel gegeven door ook geduld te hebben en langzamer dieper op in te gaan met hoe mijn situatie nu in elkaar zit.
Ja.
Ja.
Nou, wel fijn dat je een psycholoog hebt die inderdaad dat geduld ook heeft.
En, ja, ik vind het knap. Ik zou het niet kunnen.
Nee, je moet er inderdaad voor gemaakt zijn.
Ja, ja.
Dus, maar gelukkig zijn er zulke mensen.
Zeker.
En naast een psycholoog heb je ook andere therapieën of strategieën toegepast om dit te helpen verwerken?
Ja, door lichamelijke klachten, wat je ook ontwikkelt. Dus het is echt niet alleen dat je psychische klachten ontwikkelt. Heel veel mensen ontwikkelen ook lichamelijke klachten, ik ook. Dus ik ben bijvoorbeeld ook bij een bekkenbodemfysiotherapeut, omdat mijn bekkenbodemspieren echt enorm vastzitten en ook wat spastisch zijn. En daarnaast ben ik ook bij veel artsen geweest. En nu ben ik bij een uroloog. En kan ik bijvoorbeeld niet meer zelfstandig plassen. Dus draag ik een buikkatheter.
Oh, dus dat heb je ook nog aan overgehouden eigenlijk?
Ja, dat is dan niet een directe gevolg. Maar wel indirect, ook onbewust. Die plasproblemen ontwikkelen, dat gebeurt ook.
Weet je. Dus later. Eigenlijk, je naast dat het mentaal heel veel schade aanricht, richt het ook fysiek best wel gezondheidsproblemen op.
Ja, dus echt het.
En merk je nu ook jaren later dat dat, naast wat je net al vertelde, dat er nog meer lichamelijke klachten veel aanwezig zijn? Of zijn dat dingen die ook wel met een bepaalde vorm van therapie weg kunnen gaan?
Nou, je hebt bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapie. Ik ben nu 3 keer in behandeling geweest bij een traumacentrum. Daar ga je dan 8 dagen aan de slag om aan je trauma's te werken. En dat is, wordt vormgegeven door psychologensessies. Psychomotorische therapie. Dus ga je aan de slag met je lichaam en grenzen. Beeldende therapie. En lichamelijk werk noemen ze dat dan. Dan gaan ze kijken, bijvoorbeeld bij mij was dat het geval. Oké, hoe is het als ik je schouder aanraak? Hoe voelt dat dan?
Ja.
Dus dat zijn ook allerlei therapieën die mij wel hebben geholpen.
Nou, gelukkig dat er zulke therapieën zijn. En waarschijnlijk is het wel een lang proces.
Het is een ontzettend lang proces, ja. Ja, ik vind dat knap nog steeds van een psycholoog dat zij geduld heeft. Soms heb ik voor mijn gevoel veel minder geduld dan dat zij heeft. Want soms, je wilt gewoon ook dat het een keer klaar is. En dat je het achter je kan laten. Maar dat is ook niet realistisch.
Nee, want denk je dat dat je het ooit achter zou kunnen laten?
Ik denk dat ik het nooit achter me zal kunnen laten. Het zal altijd ergens of wat ruimte in beslag nemen in mijn leven. Kleine dingen, grote dingen. En dat is ook meer dan logisch. En dat accepteer ik gelukkig ook wel dat dat zo is.
Ja, ja.
En misschien over een tijdje dat het iets meer naar de achtergrond verschuift, in plaats van dat het altijd maar op de voorgrond is.
Nou, ik hoop het wel voor je ook. En merk je wel al in die 4 jaar dat het iets meer naar de achtergrond is gegaan? Of?
Ja, ja, ik weet nog in het begin dat ik er echt voor mijn gevoel, ook al was het seksueel misbruik voorbij, dat ik nog steeds echt in die situatie leefde. En nu heb ik soms nog het gevoel dat ik erin leef. Bijvoorbeeld 's nachts als ik lig te slapen en ik word wakker door een paniek of een herbeleving dan. Maar zeker sinds ik echt met lotgenoten spreek en ik meer vertel naar anderen, meer open ben gaan stellen, merk ik dat het ook af en toe aan de kant gezet kan worden.
Ja, gelukkig ja. Maar.
Ja, dat is echt, daar ben ik heel blij mee.
En ik denk ook goed dat er nu ook mogelijkheden zijn om er met lotgenoten over te praten.
Ja, zeker.
Ik denk dat dat ook wel helpt voor jou.
Ja.
En hoe lang doe je dat nu?
Ik ben volgens mij voor het eerst in contact gekomen met lotgenoten in januari... Nee, december 2022. Dat was de eerste keer dat ik mijn verhaal deelde aan lotgenoten. En daarna is dat eigenlijk nooit meer voorbij gegaan. Dus ben ik contact blijven zoeken met lotgenoten. En mag ik er ook zelfs iets mee doen? Dus ik probeer ook anderen te helpen met soortgelijke situaties. Of mensen die met dezelfde klachten rondlopen. Ja.
Ja, wel mooi dat je dat ook doet. En realiseerde je ook toen je met lotgenoot ging praten dat je niet de enige was?
Ja, ja, dat is zo'n opluchting. Want het is echt ontzettend eenzaam. Als je een geheim bij je draagt en je niet mag delen voor zoveel jaren, dat is gewoon heel eenzaam. En als je dan hoort van andere mensen, ik heb hetzelfde meegemaakt, dat neemt al een stuk van die eenzaamheid weg.
Ja. Ja. Ja, en het lijkt me ook wel dat mensen die dat niet hebben meegemaakt, het ook niet echt kunnen begrijpen.
Nou, echt kunnen begrijpen als in je weet hoe het voelt, waarschijnlijk niet, maar snappen kun je het misschien wel.
Ja.
En dat probeer ik ook over te brengen bij anderen. Van zo zit het in elkaar, zo werkt je brein, zo werkt je lichaam. Om mensen wat te laten snappen van, dus zo werkt het. Of daarom reageer je zo, of daarom reageren anderen zo.
Ja, ja, precies. En heb je ook het idee dat er nog heel veel vrouwen rondlopen die er niet voor uitkomen?
Ja, er zijn echt heel veel vrouwen die, en ook jongens, dat is ook echt heel belangrijk om dat te benoemen.
Nee, zeker, ja.
Die dit nog voor zich houden en dat mag ook. Iedereen heeft recht op een geheim en iedereen mag het voor zich houden. Maar de kans is ook dat mensen kunnen een heel goed leven leiden en het niet vertellen, dat kan gewoon. Maar mensen kunnen ook in eenzaamheid gaan leven. Ik bijvoorbeeld, als ik het niet had gedeeld, had ik echt een leven gehad waarin ik echt meer eenzaamheid had gevoeld dan nu.
Ja, want hoe is dat nu qua relaties met anderen? Dus bijvoorbeeld met mannen of met vriendinnen. Merk je dat daar nog iets in is veranderd? Of merk je nog bepaalde struggles daarin?
Ja, er zitten echt wel wat moeilijkheden, zeker als het gaat om bijvoorbeeld liefdesrelaties. Ik kan dat eigenlijk niet aangaan. Het is echt wel ingewikkeld. Ook voor de ander. Want hoe vertel je het? Dat is lastig. Zonder te hopen dat diegene wegrent.
Ja, ja, ja.
Want dat kan ook nog gebeuren.
Ja.
Maar daar ligt gelukkig mijn behoefte ook nu helemaal niet. In de relatie met vrienden en vriendinnen is ook wat veranderd. Ik ben ook wat vrienden wat kwijtgeraakt, omdat ze echt niet wisten hoe ze met mijn situatie om moesten gaan. Maar ik heb er ook heel veel bijgekregen. En met de vriendinnen van vroeger en de vriendinnen van nu zijn de gesprekken ook echt wat dieper en intensiever. Maar ook leuk tegelijk. En vroeger was het alleen maar, oh Suus, die vindt het alleen maar leuk en grappig. En we gaan het niet over moeilijke dingen hebben, alleen maar lol maken.
Ja, inderdaad. Dus voor je gevoel zit er nu meer diepgang in de vriendschappen.
Ja, ja, zeker.
En heb je nu ook wel het gevoel dat bij vriendschappen dan dat je je ook wel veilig voelt?
Ja, ik voel me echt wel veilig met wat ik vertel, zeker. Ik heb niet altijd de behoefte om iets te vertellen. Omdat ik ook heel graag dat soms ook gewoon even aan de kant wil zetten. En ik ben er al zoveel mee bezig. Ik wil gewoon ook even leuk met vrienden naar het theater of een film kijken of wat gaan eten. In plaats van het over seksueel misbruik te hebben.
Nee, dat begrijp ik zeker. En ik bedoelde ook meer, zeg maar, van vertrouw je die mensen? Nu kan je ze, zeg maar, vertrouwen.
Ja, dat ja. Wel? Ja, er komt een klein gelukje bij kijken. Noem ik het allemaal maar. Dat je wel wat voelsprieten ontwikkelt. Dus dat je gauw aanvoelt, hè, kan ik diegene vertrouwen, ja of nee? Is dat terecht of onterecht? Dat is natuurlijk ook de vraag. Maar ergens krijg je daar wel heel veel gevoel voor.
Waarschijnlijk ook omdat je juist weet hoe de andere kant voelt.
Ja, zeker. Als je vertrouwen continu geschaad wordt, ben je ook heel voorzichtig met mensen weer opnieuw in vertrouwen nemen.
Ja. En qua liefdesrelaties zei je dat het is nu geen prioriteit, maar is het ooit op je pad gekomen?
Ja. Ja, ja, dus ook tijdens het seksueel misbruik nog. Dat vond ik heel ingewikkeld. Ik kan er nu ook geen uitleg aan geven, omdat ik het zelf nog niet snap hoe dat toen zat. En na het misbruik, ja, heb ik wel gedate. Maar werd op een gegeven moment ook wel heel ingewikkeld.
Ja, ja. Want het is wel een hele persoonlijke vraag, maar kon je nadat jij los was gekomen van de situatie, kon je bijvoorbeeld nog voor je gevoel seks hebben met mannen? Of?
Ja, als ik bijvoorbeeld echt verliefd was of ik vond iemand heel erg leuk, dan kon het. Of ik had heel veel alcohol op. Dus middelen, gebruik hielp daarbij. Maar dat is natuurlijk niet de weg die je wil inslaan.
Dan merkte je ook dat je misschien zulke middelen ging gebruiken om dingen te verdoven? Of?
Verdoven, dat het wat soepeler gaat, wat makkelijker. Zeker omdat de bekkenbodemspieren bij mij zo vastzitten, is het echt heel moeilijk. Ja, ja. En je maakt, als je verliefd bent, maak je een bepaald hormoon aan, waardoor dat makkelijker gaat. Maar op een gegeven moment is dat hormoon ook weg. En wordt het ook weer ingewikkeld. Dan komen weer de trauma's er weer bij kijken.
Dus als ik het goed zeg, op het moment dat mensen echt dicht bij je kwamen, werd het juist moeilijk ook.
Ja.
Weer.
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, wat je net al zei, het is nu geen prioriteit voor je.
Nee.
Maar ik hoop wel voor je dat het inderdaad in de toekomst.
Ja, ik hoop het. Ik zeg het soms wel van het fijnste aan volwassen zijn is dat je geen seks meer hoeft te hebben. Dat is echt de stomste uitspraak die je kunt hebben misschien. Maar dat was voor mij op een gegeven moment wel het ideaalbeeld. Ik hoef nu geen seks meer te hebben. Ik ben volwassen. Ja. Terwijl het eigenlijk andersom hoort te zijn. Ik mag het nu. En met wie ik wil. Ja, niet met iedereen.
Nee, maar
met degene die dat ook willen dan. Maar voor mij hoeft het niet.
Nee.
Nee.
Maar ja, het is ook gewoon goed om voor jezelf te kiezen inderdaad.
Ja, ik hoop dat het later komt. Hè. Het lijkt me echt leuk om bijvoorbeeld wel kinderen te krijgen. Mag dat ooit zo gebeuren. Maar voor nu hoeft het niet.
Nee. Nee, zeker. En hoe ziet jouw leven er op dit moment uit?
Nou, vooral studie. Dus ik ben veel op de academie. Om vooral met theater maken. Om vooral met theater maken bezig te zijn. Ik ben ook bezig om lotgenoten te helpen. Dus dat is ook heel fijn. En verder bestaat het ook uit vrienden en familie en ook wel gezelligheid.
Ja.
En herstel natuurlijk ook. Want dat is ook een hoge prioriteit wat er nu is. Dus bijvoorbeeld echt herstellen. Dus naar de psycholoog gaan, naar de bekkenbodemfysiotherapeut gaan. Maar ook de buikkatheter die ik heb. Daarvoor moet ik ook op controle komen. En dat is nog niet zo heel lang geleden gezet. Dus dat is ook nog best wel confronterend. En iets waar ik mee moet leren omgaan.
Ja, want is dat iets wat je je hele leven nu moet blijven gebruiken? Of?
Nee, als het goed is niet. Mijn blaas moet even krimpen. En ik moet eigenlijk weer trainen om zelf te kunnen plassen. Okay. Dat is het hoofddoel. Hoe lang dat gaat duren is onbekend. Maar
je bent dus wel echt elke week dagen bezig met, ook met je herstel eigenlijk.
Ja, op dit moment vooral met herstel, fysiek herstel. Maar door het fysieke komt het psychische natuurlijk ook bij kijken. En dat is ook andersom zo.
Ja.
Psychisch kun je ook herstellen, maar je lichaam die reageert er ook op. Ja. En dat is vaak een onbekend iets. Dat je lichaam gewoon reageert op alle heftigheid wat je vertelt of mee hebt gemaakt.
Je zei wel dat je ook wel nu meer ruimte hebt voor andere dingen.
Ja.
En sinds wanneer merk je echt van die ruimte is er voor mij gekomen nu?
Goeie vraag. De ruimte is er denk ik gekomen nadat ik ben aangenomen op de opleiding, de theateropleiding. Dat ik dacht, ik mag nu eindelijk iets gaan doen wat ik leuk vind en wat ik wil. En niemand heeft daar iets over te zeggen. En ook meer ruimte nadat een bepaalde hoeveelheid van de trauma's is verwerkt. En beetje bij beetje krijg je steeds meer ruimte om dat te doen.
Ja, want je had het inderdaad net ook al over je identiteit, dat je zoekende was.
Ja.
Heb je nu het gevoel dat je dat hebt gevonden of dat dat nog...
Wel meer, maar het is echt nog niet compleet. Ik merk ook zonder trauma, dus wanneer het trauma echt meer naar de achtergrond is, ben ik echt nog zoekende, oké, maar wie ben ik dan? Wat vind ik echt leuk? En theater heb ik gevonden. Maar er is nog veel meer dan dat.
Ja.
Dan die bubbel waarin ik heb geleefd. De bubbel van het leven met een trauma of trauma's eigenlijk. Ja, dat is echt een zoektocht.
En dat gaat denk ik ook nog wel even duren.
Ja, en je komt natuurlijk ook in verschillende leeftijdsfases. Dus als je bijvoorbeeld huisje, boompje, beestje verhaal. Dan kom je ook in de leeftijdsfase waardoor je dat ook weer moet gaan ontdekken.
Ja, want heb je voor jezelf al een beetje een beeld van dit wil ik in de toekomst?
Echt mijn ideaalbeeld en waar gelukkig ook de mogelijkheid voor is, is dat ik heel graag theatervoorstellingen wil maken over seksueel misbruik.
Nou, wel heel mooi dat je dat zo ook wil uiten. En wat is jouw doel daarmee?
Vooral om mensen ook te bereiken. Dus net zoals wat ik heb gehad met lotgenoten, dat je denkt, ik ben niet de enige. Dat ik dat gevoel bij andere vrouwen of mannen kan brengen. En nu is theater natuurlijk echt een mooi medium om dat over te kunnen brengen. En het hoeft echt niet heel bloedserieus allemaal te zijn. Ik hou wel van een vleugje humor of een beetje provoceren.
Ja.
Provocerend theater. Dat kan er echt wel in en gemixt. Maar ik denk dat dat wel een doel is. Mensen daarmee helpen, mensen inspireren, mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt te helpen. Maar ook mensen die geen seksueel misbruik hebben meegemaakt om wat meer duidelijkheid, helderheid en meer begrip te krijgen voor hoe dat is voor iemand die misbruikt is.
Nou, een heel mooi doel, denk ik. En ik denk inderdaad ook dat het heel belangrijk is dat het meer mensen bereikt. En goed dat je dat op deze manier wilt doen. Want heb je ook nog tips voor mensen die bijvoorbeeld nu met dit probleem rondlopen, maar het eigenlijk nog niet hebben kunnen uiten naar mensen?
Ja, ik heb zeker tips, maar dat verschilt ook echt per persoon. Want loop je ermee rond en denk je, ik moet het kwijt, maar ik weet niet waar dat kan, kun je bijvoorbeeld altijd contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld. Die kun je 24/7 bereiken via de chat, maar je kunt ze ook bellen. Dus zij kunnen je helpen daarmee. Of ga naar iemand toe die je vertrouwt. En dan zijn er ook echt tips voor mensen die dit horen. Dus ga niet vragen aan iemand, waarom heb je dit niet eerder verteld? Maar zeg, wat fijn dat je, of wat goed en knap dat je dit vertelt. Je mag delen wat je wil, maar je hoeft niks. Dat is vooral belangrijk. En mocht je bijvoorbeeld contact willen nemen met lotgenoten, dan zijn er bijvoorbeeld via slachtofferhulp ook platforms waarbij je hulp kunt zoeken of met lotgenoten in contact kunt komen.
Nou, goed om te weten dat dat er is, want ik denk ook niet dat iedereen ervan op de hoogte is dat ze die mogelijkheid hebben.
Nee, veel promoten. Dat is wel een hoofddoel.
Ja. Ja, ik denk sowieso dat alleen daarom al het goed is dat wij deze podcast opnemen.
Ja.
Om het meer te verspreiden.
Ja, want kijk, seksueel misbruik is natuurlijk is echt heel breed. Seksueel geweld, het kan van aanranding naar verkrachting zijn tot online misbruik. Er zijn zo ontzettend veel vormen en dit is er maar eentje van. En er zijn ontzettend veel vrouwen die dit meemaken. En ook mannen.
Nee, zeker allebei.
Ja.
En het is best wel moeilijk om misschien te definiëren wanneer iets seksueel misbruik is. Kan jij dat definiëren? Of?
Nou, ik kan er zelf geen definitie voor geven. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen wanneer iemand over jouw grenzen heen gaat.
Mm-hmm.
Maar die grenzen moet je ook bij elkaar zien te vinden. Ik heb alleen meegemaakt dat iemand ver over mijn grenzen is heen gegaan en ik zelf mijn grens niet heb kunnen aangeven. En waar die grens dan lag bij mij of ligt nu, weet ik ook nog niet precies. Nee. Het is echt een moeilijk begrip, maar ik denk dat als iemand over jouw grenzen heen gaat, en er zit een seksuele, het is seksueel van aard, en het is zonder toestemming, zonder consent, dan is dat wel een definitie, zeker.
Ja.
Maar dat durf ik niet. Ik durf er geen harde definitie op te gooien.
En als je
echt breed wil kijken en zoeken, omdat je het bijvoorbeeld niet weet, kun je ook naar het Centrum Seksueel Geweld.
Ja, precies. Ja.
Om bijvoorbeeld je verhaal te delen. Wat is dit? Als je voelt, iemand is over mijn grenzen heen gegaan, kun je ook contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld. Omdat het uiteindelijk gaat over het gevoel van het slachtoffer.
Ja.
Met wat je ook hebt meegemaakt. Dus als iemand je heeft aangeraakt in de stad, of je bent verkracht, of je bent binnen familie word je misbruikt. Er zijn ontzettend veel dingen. Of online bijvoorbeeld. Iemand stuurt je naaktfoto's. Of jij stuurt naaktfoto's en dat wordt verspreid. Kun je altijd contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld.
Nee, goed om te weten. En ik denk ook voor de luisteraar. Want wellicht dat er ook mensen tussen zitten die zoiets hebben meegemaakt. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan zullen hebben.
Ja, er zijn heel veel mensen die dit meemaken. Ja, en nog steeds.
Ja. Nee, zeker. Nou, ik denk dat we best wel veel hebben kunnen bespreken in deze aflevering.
Ja.
Ik weet niet of jij zelf nog iets hebt wat je graag wil toevoegen voor de luisteraar.
Neem contact op met iemand die je vertrouwt of iemand die wat verder van je weg staat. Bijvoorbeeld Centrum Seksueel Geweld. En voor de mensen die seksueel misbruik niet goed kennen of weten wat dat is. Er is ontzettend veel over te lezen. Ook wat de consequenties zijn, zowel fysiek als mentaal. En fysieke consequenties die worden ook vaak onderschat en onderbelicht ook. Ja. Ja. Heel veel over te lezen. Tip voor een boek. Verlamd van angst van Agnes van Minne. En Traumasporen van Bessel van der Kolk. Het zijn twee ontzettend goede boeken. Die van Agnes van Minne gaat echt specifiek over vormen van seksueel misbruik en de overlevingsreacties. En Traumasporen gaat over het brede spectrum van trauma op zichzelf en wat de traumareacties zijn en hoe het werkt in het brein.
Nee, mooi dat je dat ook even deelt. Ik denk inderdaad dat dat ook wel een goede toevoeging is voor mensen die hiermee zitten. Of inderdaad over trauma, dus überhaupt in het brein wat je zei.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Echt super dapper dat je dat wilt doen.
Ja, ja, bedankt dat ik mocht komen.
Ik had nog een vraag van de vorige luisteraar.
Mm-hmm.
En die vraag is, hoe ga jij om met ouder worden als vrouw?
Oh jeetje.
Ja.
Dat is wel een heel andere vraag. Hoe ga ik om met ouder worden als vrouw? Nou, ik ben nog 22 en ik voel me ook nog echt piepjong. Ik heb geen, niet per se een doel of zo. Dus ik denk alleen maar, ik kijk wel hoe het loopt.
Ja.
En ik zie wel wanneer ik rimpels krijg. Ik heb al grijs haar.
Oh, het was niet te zien.
Nee, ik heb het gisteren geverfd. Dus okay. Dat scheelt. Oh, ja. Ja, ik vind dat gelukkig niet zo'n ingewikkeld onderwerp. En dat hoort bij het leven, denk ik.
Ja.
En dan hoop ik ook dat ik oud mag worden.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook iets, ja.
Ja.
Ja, mooi gezegd. Dan is eigenlijk mijn laatste vraag. Heb jij een vraag voor de volgende gast?
Hoe zou jij omgaan als iemand jou vertelt dat hij of zij seksueel misbruik meemaakt of mee heeft gemaakt?
Pittige vraag, maar wel een mooie vraag, ja.
Ja, hij is heel pittig, maar één vraag waar je wel heel goed over na moet denken.
Ja, ik denk dat het goed is om mensen inderdaad aan het denken te zetten. Ja. Dus ja, een hele goede.
Dat denk ik ook.
Nou, Suus, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden, maar ik denk dat ze echt wel heel veel respect ook hebben dat je dit deelt. Ik wens je ook heel veel succes met andere dingen die je gaat doen. En ik hoop ook dat je nu meer ruimte mag hebben voor je, ja, voor jezelf.
Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeivrouwen. Mocht jij nou graag willen spreken, een interessant thema hebben of een interessante gast voor mij hebben, laat het vooral weten via de website www.groeivrouwen.nl of stuur mij een DM op Instagram @groeivrouwen.nl. Tot de volgende keer!